Goedemorgen, gemeenteleden, gasten, luisteraars thuis. Hartelijk welkom in deze feestelijke Pinksterdienst. En dominee Timmerman gaat vanmorgen voor. Mijn naam is Harry Lakenveld, ik ben vandaag de ouderling van dienst. En na afloop staan de predikant en ik voor in de kerk. En als u vragen of opmerkingen hebt naar aanleiding van de dienst of vragen over de gemeente, dan bent u daar van harte welkom. De band onder leiding van Jaap Mulder zorgt voor de muzikale begeleiding. De kinderen van kinderbijbelgroep 1 en 2 komen vanmorgen bij elkaar. De collecte is voor Emma Bouquini. En de bloemen gaan vandaag als groet van de gemeente naar Danielle en Kees Hamming. En de vraag is, wie wil ze daar naartoe brengen? Ik zie nog niks. Ja, daar ergens. Ja, bedankt. En vanmiddag is er geen dienst in onze kerk, maar wel zullen de Koreaanse zusters en broeders hier bijeenkomen. We zingen nu Psalm 126, vers 2 en 3. En na stilte, belijdenis en groet zingen we gezang 242, vers 1 en 7. Namens de kerkenraad wens ik u een gezegende dienst.
Feest van de eerstelingen, Pinksterfeest, het begin van de oogst, van Gods grote toekomst. Daarvoor zijn we hier bij elkaar gekomen, om alvast iets te vieren van het grote feest dat komt. En we vieren dat feest niet in eigen kracht, want onze hulp is in de naam van de Heer, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw is en eeuwig leeft en nooit loslaat wat zijn hand begon. Er is genade en vrede voor u en voor jou, van God onze Vader, door de Heer Jezus Christus, in de gemeenschap van de Heilige Geest.
Amen.
Laten we gaan bidden. Dank u wel, Heere God, dat u doet wat u beloofd hebt. U zei: ik laat jullie niet alleen. Ook al ga ik naar de hemel, ik laat jullie niet alleen. Want ik stuur jullie iemand om jullie te troosten, om jullie te leiden, om jullie te bemoedigen, om jullie ook aan te sporen en te corrigeren, zodat jullie dicht bij mij blijven, dat jullie van binnen in mij kennen. En die belofte heeft u gehouden. En die houdt u elke dag. Ook elke zondag als we samenkomen. Want u heeft uw geest gegeven, Heer. Uw geest uitgestort. Heer, dank u wel voor de gave van de Heilige Geest. Heer, en wij willen u vragen, u uitnodigen. Kom in ons midden. Heilige Geest, waai ook over ons. Heilige Geest, zet ook ons in vuur en in vlam. Heilige Geest wil ook ons weer kracht geven en toewijding om in uw dienst te staan, om te leven in liefde. Ik dank u wel voor deze ochtend. Geef ons alstublieft dat we met elkaar het feest van Pinksteren mogen vieren. Voor ons hier in deze zaal, voor de kinderen en de jongeren op hun eigen plek straks. Hiervoor allen die vandaag samenkomen op deze wereld. We bidden u en we danken u. In Jezus' naam. Amen. Ik wil nu eerst gaan voorlezen het goede nieuws van Pinksteren. Daarna is het kindermoment. Het is een kinderverhaal en zingen we het lied Door de kracht van de Heilige Geest. Dus eerst lees ik Handelingen 2, dan het kinderverhaal en dan het kinderlied Door de kracht van de Heilige Geest. En de kinderen mogen na de schriftlezing naar voren komen. Toen de dag van het Pinksterfeest aanbrak, waren de discipelen alle bij elkaar. Plotseling klonk er uit de hemel een geluid als van een hevige windvlaag, dat het huis waar ze zich bevonden geheel vulde. Verschenen aan hen een soort vlammen die zich als vuurtongen verspreiden en zich op ieder van hen neerzetten. En allen werden vervuld van de Heilige Geest en begonnen op luide toon te spreken in vreemde talen, zoals hun door de Geest werd ingegeven. In Jeruzalem woonden destijds vrome Joden die afkomstig waren uit ieder volk op aarde. Toen het geluid weer klonk, dromden ze samen en raakten ze geheel in verwarring, omdat ieder de apostelen en de andere leerlingen in zijn eigen taal hoorde spreken. Ze waren buiten zichzelf van verbazing en zeiden: het zijn toch allemaal Galileërs die daar spreken? Hoe kan het dan dat wij hen allemaal in onze eigen moedertaal horen? Parthen, Meden en Elamieten, inwoners van Mesopotamië, Judea en Cappadocië, mensen uit Pontus en Azië, Frigië en Pamphylië, Egypte en de omgeving van Cyrene in Libië, en ook Joden uit Rome die zich hier gevestigd hebben, Joden en proselieten, mensen uit Kreta en Arabië, wij allen horen hen in onze eigen taal spreken over Gods grote daden. Verbijsterd en geheel van hun stuk gebracht, vroegen ze aan elkaar: wat heeft dit toch te betekenen? Maar sommigen zeiden spottend: ze zullen wel dronken zijn. Kids mogen naar voren komen.
Ik ga het jullie ook nog een keer vertellen, maar ik heb eerst voor jullie twee vragen. Zullen we beginnen bij vraag 1, dat is het makkelijkste, hè? Afgelopen week was het heel mooi weer, weten jullie dat nog? Ja, toen moesten jullie natuurlijk naar school, maar dat was wel fijn bij buiten spelen en zo, hè? Lekker zonnetje erbij, Lekker rustig weer. Vandaag, wat is het weer vandaag? Ook nog zo mooi?
Misschien valt er een beetje regen.
Misschien valt er vandaag een beetje regen, ja. Ik merkte ook toen ik buiten was dat het heel hard waaide. Ik dacht ineens, wat is het al koud? En het waait veel harder. Wat zie je buiten als het waait? Nu kunnen we niet zien, de gordijnen zijn dicht en de ramen zitten ook veel te hoog voor ons, hè? Wat zie je als het waait, Loes?
Dan is in de lucht een beetje donker.
Ja, het kan een beetje donker zijn, hè? En dan zie je ook, wat zie je aan de bomen als het heel hard waait? Heet dat?
Waar zijn we weer gaan?
Takken gaan heel erg heen en weer, hè? Als het waait, dan zie je ook iets. Je voelt het niet alleen. Je ziet het ook. Vraag 2. Wie is er wel eens super, super blij geweest? Niemand? Soms. Ben jij wel eens super blij geweest?
Voor mijn verjaardag heb ik een racebaan gekregen en was ik heel blij mee.
Snap ik. Als je een racebaan voor je verjaardag krijgt, dan ben je super blij. En hoe doe je dan als je super, super blij bent? Weet je dat ook nog?
Nee.
Weet je dat? Hoe doe je dan als je super, super blij bent?
Stralen.
Heel erg druk.
Heel erg druk, ja. Ja, als je super... En kan je dan op je mond... Dan wil je het ook wel aan iedereen vertellen en aan iedereen laten zien wat je hebt gekregen. Of je wil aan iedereen vertellen waar je zo blij over bent. Dan kan je bijna niet je mond dicht houden, hè? Nee. Wat hebben die twee vragen nou met elkaar te maken? Die hebben te maken met het verhaal dat ik jullie zo ga vertellen. En daar hoort nog één heel belangrijk ding bij. Een heel belangrijk iets. Dat ga ik jullie ook vertellen. Aan het eind van het verhaal hebben we het daar nog even over. De discipelen, die zijn allemaal bij elkaar in een huis. En niet alleen vandaag, dat zijn ze al 10 dagen. De Heer Jezus, die is daar niet bij je. Want die is 10 dagen geleden naar de hemel gegaan. En toen heeft hij gezegd tegen de discipelen, ik ga nu wel weg, maar ik laat jullie niet alleen. Ik zal jullie de Heilige Geest sturen. De discipelen vonden dat wel moeilijk om te begrijpen, de Heilige Geest. En hoe sturen dan? Hoe komt die dan bij ons? Dan zei de Heer Jezus, jullie moeten bij elkaar blijven en jullie moeten wachten. En dan komt het goed. Dat doen ze dus nu al 10 dagen. En je weet misschien wel, als je ergens op moet wachten, oh, dat duurt lang. En helemaal als je niet precies weet wat er gaat gebeuren. Dan plotseling, op die 10e dag... ineens, wat is dat? Het begint heel hard te waaien. Echt wel heel hard. En wat raar, zo midden in de stad, daar waait het toch nooit zo hard. Dan gaat maar eens even iemand naar buiten om te kijken. Maar die komt ook meteen weer terug. En die zegt, het waait helemaal niet buiten. Ik zie helemaal de takken niet bewegen. Ik voel helemaal geen storm, geen wind buiten. Maar we horen het toch, zeggen de discipelen. Ja, ik hoor het ook, maar echt niet. Niks te zien. En dan ineens zien ze allemaal vlammen in het huis. En dan snappen ze het. Dit is van de Heere God. Dit is wat de Heere Jezus beloofd heeft. Dit is waar ze op moesten wachten. De Heilige Geest. En direct voelen ze het ook. In hun hoofd en in hun hart. Dat de Heilige Geest bij hen is. Dat is heel moeilijk te begrijpen misschien ook voor ons. Maar het gebeurde echt zo. En de discipelen, die worden zo ontzettend blij. En meteen zeggen ze tegen elkaar, we moeten naar buiten. We moeten het aan de mensen vertellen wat hier aan de hand is en wat hier gebeurt. Nou, naar dat huis zijn ook al heel veel mensen toegekomen. Jeruzalem is een grote stad. Er wonen heel veel mensen, ook heel veel mensen uit verschillende landen. Die allemaal verschillende talen spreken. En als de discipelen buiten zijn en ze zijn aan het vertellen en aan het praten, zegt een van die mannen tegen een ander man: hé, zal ik even aan jou vertellen wat hij zegt? Nee, dat hoeft niet, zegt die man. Ik versta hem best, hij praat in mijn eigen taal. En dat is met al die mensen zo. Alle mensen die daar naartoe zijn gekomen, ook al spreken ze verschillende talen, ze kunnen het toch verstaan. Want de discipelen spreken op dat moment ook allemaal verschillende talen. Ze kunnen het aan iedereen vertellen. Petrus is zelf ook heel verbaasd. En hij gaat vertellen over de Heer Jezus, dat de Heer Jezus de Zoon van God is en wat hij voor de mensen heeft gedaan. Dat hij zoveel van de mensen houdt, maar dat hij gekruisigd is en gestorven en begraven. Maar ook dat hij weer is opgestaan en dat hij wil dat de mensen bij hem horen. De mensen die naar de discipelen toegekomen zijn, zijn allemaal zo onder de indruk van alles wat ze zien en horen. En ze zeggen: wat moeten we doen? De discipelen zeggen: jullie moeten je laten dopen door ons. Zo kun je bij de Heer Jezus horen. En dat gebeurt ook. De mensen laten zich dopen die dag. En weet je hoeveel op één dag? Wel 3000 mensen. Moet je eens even in de kerkzaal kijken. Veel mensen, hè, zitten hier, hè? Nog veel meer dan hier in de kerk zitten. Laten zich op één dag dopen. En na die dag komen er nog steeds veel meer mensen bij die ook bij de Heer Jezus willen horen. En omdat ze nu de Heilige Geest bij zich hebben, veranderen de mensen. Er zijn mensen die alles wat ze hebben verkopen. En van het geld daarvan geven ze aan de armen. Of ze delen het met andere mensen. Ze eten samen. Ze komen elke dag bij elkaar. En ze zorgen voor elkaar. En andere mensen zien dat weer. En die vinden dat zo mooi. Die willen daar ook bij horen. En zo wordt die groep van mensen die bij de Heer Jezus willen horen steeds groter en groter. Gaan we nou even terug naar de vraag aan het begin. Die storm of die wind die ze hoorden en de takken die ze niet heen en weer zagen gaan, dat was de Heilige Geest, hè? Ja. En dat super blij zijn dat je niet je mond kunt houden over wat je hebt meegemaakt, dat hadden de discipelen ook. Ze konden niet stoppen met vertellen en niet stoppen met praten. Ze wilden maar vertellen en vertellen aan de mensen. En dat kwam door de Heilige Geest. Dat was het derde belangrijke. Heilige Geest die bij hen kwam. En nu denk je misschien dat is heel fijn voor de mensen toen in die tijd en in de Bijbel. Maar dat is nu nog steeds. Als wij bidden tot de Heere God en je vraagt of de Heilige Geest bij jou wil komen en jou wil helpen, dan gebeurt dat. En dan mag je weten dat we allemaal bij elkaar mogen horen. Alle mensen, ook mensen die je niet kent, mensen aan de andere kant van de wereld. Iedereen die in de Heere God gelooft en bij de Heere Jezus wil horen, mag ook de Heilige Geest krijgen om jou te helpen. Daar gaan we nog over zingen en straks in de kinderbijbelgroepen nog iets over werken en horen.
Thank you.
Nou, voor de kids, voor wie er vandaag in de Bijbelgroep is, jullie mogen gaan. En wij gaan hier nog een lied zingen. De band zal dat één keer voorzingen. Het is een misschien niet zo bekend lied, maar ik denk dat we hem al redelijk snel meezingen. Laat u vrede heersen. De band zingt het eerste couplet en daarna zingen wij mee. Stort nieuw leven uit door uw geest. Nieuw leven. Wat de geest doet is niet minder dan dat. Dat er echt iets nieuws ontstaat. Dat we opnieuw tot leven komen. En een van de meest indrukwekkende beelden daarbij is het beeld dat Ezechiël ons geeft. Even als korte intro. In de komende weken zullen Ad van der Dussen en ik met regelmaat stilstaan bij het Bijbelboek Ezechiël. Omdat het een Bijbelboek is dat aandacht verdient. En ook omdat we in de tijd van Pinksteren in Ezechiël best wat sporen vinden van het werk van de geest. Laat ik dan van tevoren al even zeggen, als we in de schriftlezing uit deze vertaling het gaan horen, dan komen we het woord geest niet tegen. Maar in de taal van de Bijbel, van het Oude Testament, heb je het woord ruach. En dat is een woord dat je kunt vertalen met adem, of wind, of geest. Daar kom ik straks nog wel op terug. Schenk nieuw leven door uw geest. Laten we gaan luisteren naar Ezechiël 37, vers 1 tot en met 14. Ik, Ezechiël, werd opnieuw door de hand van de Heer gegrepen. Zijn geest voerde mij mee. Hij zette mij neer in een dal vol beenderen. Ik moest er aan alle kanten omheen lopen. En zo zag ik dat er verspreid over het dal heel veel beenderen lagen, die helemaal waren uitgedroogd. De Heer vroeg mij: mensenkind, kunnen deze beenderen weer tot leven komen? Ik antwoordde: Heer mijn God, dat weet u alleen. Toen zei hij: profeteer en zeg tegen deze beenderen, dorre beenderen, luister naar de woorden van de Heer. Dit zegt God de Heer: beenderen, ik ga jullie adem geven, zodat jullie tot leven komen. Ik zal jullie pezen geven, vlees op jullie laten groeien en jullie met huid overtrekken. Ik zal jullie adem geven, zodat jullie tot leven komen. En jullie zullen beseffen dat ik de Heer ben. Ik profeteerde zoals mij was opgedragen. Zodra ik dat deed, hoorde ik een geluid. Er klonk een geruis van botten die naar elkaar toe bewogen en zich aaneenvoegden. Ik zag pezen zich aanhechten en vlees groeien. Ik zag hoe er huid over de botten heen trok. Maar ademen deden ze nog niet. Toen zei hij tegen mij: profeteer tegen de wind, profeteer mensenkind, en zeg tegen de wind: dit zegt God de Heer. Kom uit de vier windstreken, wind, en blaas in deze doden, zodat ze weer gaan leven. Ik profeteerde zoals hij mij gezegd had, en de lichamen werden met adem gevuld. Ze kwamen tot leven en gingen op hun voeten staan, een onafzienbare menigte. En hij zei tegen mij: mensenkind, deze beenderen zijn het volk van Israël. Het zegt: onze botten zijn verdord. Onze hoop is vervlogen. Onze levensdraad is afgesneden. Profeteer daarom en zeg tegen hen: dit zegt God de Heer. Mijn volk, ik zal jullie graven openen. Ik laat jullie uit je graven komen en ik zal jullie naar het land van Israël terugbrengen. Jullie zijn mijn volk en jullie zullen beseffen dat ik de Heer ben als ik je graven open en jullie uit je graven laat komen. Ik zal jullie weer mijn adem geven, zodat jullie weer tot leven komen. Ik zal jullie terugbrengen naar het land, naar je land, en jullie zullen beseffen dat ik de Heer ben. Wat ik gezegd heb, zal ik doen. Zo spreekt de Heer. Laten we straks na de verkondiging zingen lied 19, de geest die alle dingen schiep. Zou het kunnen dat er in Nederland weer iets gaat ritselen? Dat de kerk misschien weer gaat volstromen? Dat er weer meer kerken worden gebouwd dan gesloten? Zou het kunnen dat mensen weer opnieuw geraakt worden door de boodschap van hoop en liefde? Dat er weer zeggingskracht komt bij het evangelie, bij de Bijbel? En dat dan niet af en toe zo mondjesmaat, maar echt dat we het merken. Zoals op de eerste Pinksterdag, 3000 mensen op één dag. Zou het kunnen? Sommigen zullen het sommig bekijken en zeggen: nou, misschien wordt het wel wat. Want als je toch ziet wat er gebeurt, ook dit weekend, 10.000 mensen in Flevoland, opwekkingsfestival. En als je ziet wat er ook in Eindhoven gebeurt, christenen die elkaar vinden en wat we ook als gemeente mogen doen. Ja, misschien kan het. Anderen zullen zeggen: nou, ik weet het niet zo. Dat zal gebeuren. Neem nou zo'n onderzoek van de afgelopen maanden. God in Nederland. Laat zien de feiten. Het wordt steeds minder. Steeds minder mensen die kerkdiensten bezoeken. Steeds minder mensen die zeggen in een God te geloven of zelfs maar iets met spiritualiteit te hebben. En hoe vaak zien we het nou gebeuren dat mensen tot geloof komen? Toch heel weinig. Zou het kunnen? Hoe moet je het nou zien? Het visioen van Ezechiël zegt over Israël, maar ik denk dat je het ook mag betrekken op breder, ook op ons. Het visioen van Ezechiël zegt, echt waar, de situatie is nog slechter dan de grootste pessimist zou denken. Maar de toekomst is nog hoopvoller dan de grootste optimist in ons midden durft te hopen. En dat laat dat visioen zien. Het visioen van een dal vol met dorre botten. Ezechiël zag dit visioen in een tijd van enorme vertwijfeling, enorme veranderingen. Ezechiël was onderdeel van de leiders van Israël die in het begin van de 6e eeuw waren gedeporteerd met koning Jegonja naar Babylon. En daar hadden ze een redelijk bestaan opgebouwd. Ze hoorden tot de upper class, ze hadden wat privileges, het ging hun aardig goed af. En sommigen dachten, nou, weet je wat, het is natuurlijk eventjes een vervelende toestand dat wij hier zitten in Babylon. Komt allemaal wel in orde. Over een poosje gaan we weer terug. Ondertussen kunnen we hier redelijk goed leven. Maak je geen zorgen. Maar op dit moment, als Ezechiël dit visioen krijgt, is er net iets enorm schokkends gebeurd. Want ondertussen wonen daar ver weg in Israël nog steeds ook Joodse mensen. Die waren in opstand gekomen. De koning van Babylon had beleg voor Jeruzalem geslagen, de stad ingenomen en verwoest. En opeens was er van al dat optimisme heel weinig over. Geen tempel meer, geen eigen land meer, geen eigen koning meer. Alles was klaar. Vandaar ook die verzuchting die je dan leest in dit Bijbelgedeelte. Onze botten zijn verdord. Onze hoop is vervlogen. Onze levensdraad is afgesneden. Echt. Er is geen hoop meer. En in deze situatie krijgt Ezechiël dan dit visioen. Een visioen van een dal vol dorre botten. En de boodschap is pijnlijk duidelijk. Dit is jullie situatie, mensen. De situatie van het volk van God is de situatie van een begraafplaats. Nee, nog erger dan dat. Het is de situatie van een slagveld. Waar een leger vernietigend verslagen is en er zelfs niemand over was om de gestorvenen te begraven. En wat er dan gebeurt, het is te verschrikkelijk. En als je visueel bent ingesteld, dan is het misschien wel heel onprettig. Maar die lichamen zijn dus ontbonden en misschien wel opgegeten. En wat overblijft is botten in de brandende zon. Alle nadruk valt op de doodsheid ervan. Alles vergaan, geen kracht meer in die botten. Het ligt allemaal door elkaar heen. Geen enkel perspectief. Herstel. Ezechiël, hij moet ervan hebben staan rillen. Sowieso dat je dat in een visioen dan ziet. En bovendien, hij was priester, dus hij mocht gewoon vanwege zijn priesterschap ook helemaal niet in de buurt komen van menselijke overblijfselen. En nog meer, als kenner van de Bijbel wist Ezechiël waar dit over ging. Want God had gezegd in het boek Deuteronomium, ik zal jullie zegenen, mensen. Als jullie gaan met mij, luisteren naar mijn geboden, ik zal jullie zegenen. Maar als jullie dat niet doen, als jullie nou niet luisteren naar mijn vermaning, en dat ik tegen je zeg, stop hiermee. Als je doorgaat met het dienen van afgoden, met het onderdrukken van elkaar, dan staat dit je te wachten. Dat jullie verslagen worden, dat jullie... Jullie soldaten blijven liggen op het slagveld, niemand om ze te begraven. Ezechiël ziet hier de vervulling van Gods vloek voor zijn ogen. Een dor en doods beeld. Is het echt zo erg, Ezechiël? Ja, zo erg was het. het nu ook zo erg? Als er in onze tijd toch nog heel wat vlees op de botten blijkt te zitten. En er is toch ook veel goeds. En toch, iets van een echo van de woorden van Ezechiël hoor je in Paulus. Paulus die schrijft aan de Efeziërs: mensen, bedenk wel waar je vandaan komt, hè? Zonder God, zonder Christus, waren jullie dood door je misstappen en je zonden. Zonder hoop en zonder God in de wereld, je levensdraad afgesneden. Dit is een onthullend inkijkje in een leven los van God. Zonder hoop en zonder God. Maar terwijl we daar met Ezechiël met schrik staan te kijken, misschien wel de rillingen op onze rug, wow, wat een eng beeld, komt God naar ons toe en stelt hij een vraag: mensenkind, mensje, wat denk je? Zou het kunnen dat er toekomst is voor deze bot? Een verwarrende vraag, een vraag die zo onwaarschijnlijk is dat er ja op zou volgen, dat je denkt, zou er dan misschien toch? Zou er dan toch een toekomst zijn voor de wereld? Is er dan toch hoop? Zou het dan misschien toch nog wat kunnen worden met het geloof en het verhaal over God en met de kerk? Ezechiëls antwoord is even bescheiden als realistisch: Heer, u alleen weet het. U alleen weet het, want de realiteit van de dood is hier zo zichtbaar en tastbaar. En als gelovig in het Oude Testament had Ezechiël ook nog helemaal geen duidelijk beeld van opstanding en zo, van leven na de dood. Wel het besef, voor God zijn alle dingen mogelijk. Dus u weet het, Heer, of er nog wat van kan worden. Ja, Ezechiël kende God als de God die aan het begin ook uit het niets, uit het stof, met zijn adem leven kon brengen. Zou het dan toch wat worden? Heer, u weet het, dat is geloven. Je zegt, Heer, ik weet niet precies hoe, maar ik leg het bij u neer. Heer, u weet het. En dan gaat God zijn plan vertellen aan Ezechiël. Ik ga jullie mijn adem geven, mijn ruach, mijn geest. En dan zal er leven ontstaan. Het is opmerkelijk dat God het eerst aankondigt en zegt, ik ga jullie adem geven. En vervolgens dan staat er dat er botten komen en bezen en vlees. Eigenlijk is de volgorde omgekeerd. Eerst het vlees en dan even een pauze. En dan liggen er lichamen zonder leven. En dan de geest. En ik denk dat deze beschrijving ons vertelt dat het belangrijkste is dat die adem erin komt. Eerst ziet Ezechiël gebeuren, een beetje griezelig, dat al die botten gaan bewegen en in elkaar klikken. Dat geeft een geluid. Dan komt daar vlees overheen, lichamen ontstaan. Maar er is nog geen leven, want de adem is er nog niet in. Pas als Ezechiël dan uitspreekt, wind, kom van de vier hoeken van de aarde en blaas op deze lichamen, dan komt er leven. Dan gaan ze op hun benen staan, een onafzienbare menigte. Het gaat hier om de adem, om de wind, om de geest. En het laat zien, het wonder van een nieuw begin, het wonder van hoop door de dood heen, kan alleen door de geest. De ruach, de geest van de Heer, maakt levend wat dood is. En dat doet hij van binnen. Doet hij door te werken in mensen. Mensen die dan vervolgens het besef krijgen. Ja, hij is er dus echt. Dan zullen jullie beseffen dat ik de Heer ben. Het staat er drie keer. Jullie zullen beseffen dat ik de Heer ben. Het zal niet maar zijn dat je iets in een boekje hebt gelezen over mij. Dat je de theorie over God kent. Maar dat je van binnen geraakt bent door mij. Dat ik de Heer levende realiteit geworden ben voor jou. In een hoofdstuk hiervoor gebruikt Ezechiël daar het beeld voor van een hart van vlees, een levend hart. Ik zal jullie een nieuw hart en een nieuwe geest geven. Ik zal je versteende hart uit je lichaam halen en een levend, een hart van vlees in jullie leggen. Vernieuwing van binnen. Dat is wat de geest doet. Dat is nodig voor dat nieuwe leven. En dat is ook voor ons vandaag de boodschap. Hoe zou het kunnen dat de boodschap van Gods liefde überhaupt blijft bestaan? Dat het doorgegeven kan worden? Hoe zou het kunnen dat het nog wat wordt met de kerk? Dat we niet over zoveel jaar hier het licht uit doen, dat was het al. Hoe zou het kunnen dat de boodschap van hoop weer zeggingskracht krijgt? Het zit er niet in de buitenkant. Het zit er niet in de botten. Niet in het vlees. Niet in de structuren of in een instituut. Dat is wel belangrijk. Maar het gaat om de binnenkant. Als de geest waait en wij van binnenuit geraakt worden en met ons hart de Heer kennen. Dan is geloven geen traditie, geen buitenkant, geen theorie. Maar werkelijkheid, levende werkelijkheid waaruit wij leven. Dat is zo belangrijk ook als we met elkaar in gesprek zijn. Of als je met iemand anders in gesprek bent. Dat je weet, Hij is er echt. Hij is er vandaag in mijn leven. En ik wil met hart en ziel van Hem houden. Hem kennen, Hem volgen. Naar Hem luisteren. En als we daar iets van kunnen delen. Met elkaar, in de kerk, in je gezin. Met de mensen die je tegenkomt, met vrienden, collega's. Ja, dan is daar het leven. Dan zijn daar tekens van hoop. En dat is wat de Geest doet. De Geest maakt dat we God kennen. Dat Hij levende realiteit voor ons is. Zodat wij leven uit hoop. En vandaag vieren we dat die Geest gekomen is. Dat Hij is uitgestort. Want er loopt een lijntje van het visioen van Ezechiël naar Jezus. En naar ons. Ik denk aan Johannes 20. Ik heb het een paar weken geleden ook hier gelezen. Jezus die op de Paasdag in de kring van zijn discipelen is. En dan zegt: vrede van jullie. En dan blaast Jezus op zijn leerlingen. En zegt: ontvang de Heilige Geest. En dat woord blazen. Dat is hetzelfde als wat in Ezechiël gebruikt wordt. Jezus die blaast. Daar gebeurt het. Gewone mensen. 12, 11 gewone mensen. Die nieuw leven krijgen. De Heer blaast op hen. En met Pinksterhandelingen 2. Dat ritselen. Dat geluid. Dat geruis. Er zit een echo in van dat dal met die botten. En dan ritselt het. Dan ruist het daar. Er gebeurt iets. Leven komt. God doet wat Hij heeft beloofd. Hij heeft zijn geest gezonden. Zijn geest wil in ons wonen. Wil er voor ons zijn en ons vernieuwen van binnen. Want het is Pinksteren geworden. God begon daarmee met de eerste Pinksterdag en het gaat maar door. Toen 3000 mensen. En vandaag? Ook bij ons. Jonge mensen die zich voorbereiden op het doen van belijdenis. Mensen die zomaar binnenkomen wandelen en vragen: wat doen jullie hier in de kerk? En op andere plaatsen. Van de week in de krant, in Duitsland, honderden mensen met een moslimachtergrond die tot geloof komen en zich laten dopen. Het gebeurt. De geest waait. Hoe kijken we naar de toekomst? Zonder Pasen en Pinksteren hebben we alle reden om te somberen. Is het inderdaad zo dat het een dal vol dorre botten is? Maar dank aan God. De geest is gekomen. God heeft nieuw leven gegeven. En die God, die Ezechiël zo'n wonderlijk visioen gaf. Die God die op de Pinksterochtend zo'n krachtig teken van zijn geest liet zien. Die God is vandaag dezelfde. En wat toen kon, kan ook vandaag. Dat wij geraakt worden door de geest, vernieuwd worden, gaan leven. Een teken van hoop mogen zijn. Amen. Het lied dat we nu zingen is een lied dat ik als belijdenis met jullie wil zingen. Een lied waarin we belijden wat de geest doet. En het is een kanon. Hoe gaan we hem ook weer zingen?
liefde is de scheiding. Dit is groep 1, je mag meezingen met Arnold en Sophie. En dit is groep 2, je mag met mij meezingen. En het zit zo dat aan het einde van het coupletje, dan wacht groep 1 tot groep 2 ook het coupletje af heeft. En dan ga je het volgende couplet zingen. Dus het eerste couplet zingen we sowieso even met z'n allen. Zodat het, ja, iedereen het door weet.
Prima. Zullen we hem staande zingen? Voordat we gaan danken en bidden, wil ik Lars Kamperman het woord geven om iets te vertellen over de Katharina-nacht volgende week en ook over M25.
Staat deze? Ja, deze aan. Ja, nou ja, zoals op de beamer te zien was, is het vorige week weer Katharina-nacht. En ik wou gewoon even kort vertellen dat wij het altijd heel prettig ervaren dat jullie in de verschillende kerken de week van tevoren altijd een gebed doen voor de nacht. Want wij ervaren de nacht altijd als heel bijzonder en wij merken dat God er echt werkt. Daarnaast wil ik ook nog even kort iets vertellen over M25 Eindhoven. Arjan Schelen die heeft mij gevraagd om in zijn plaats een korte update te geven. Ja, voor ons zit het jaar er bijna op. 11 juni is onze laatste actie. En ik denk dat we heel tevreden kunnen terugkijken op een mooi en vooral bijzonder jaar. Als het nou gaat om asielzoekers of daklozen of eenzame ouderen. We hebben dit jaar voor heel veel mensen echt een verschil kunnen maken. Echt een boodschap van hoop naar ze uit kunnen geven. En daar zijn wij heel dankbaar voor. En naast terugkijken kijken we uiteraard ook vooruit. En wij vinden het heel belangrijk dat we dit soort initiatieven vooral duurzaam inzetten. Omdat we geloven dat door duurzame inzet wij de wereld, of in ieder geval Eindhoven, een betere plaats om te leven kunnen maken. En daarvoor hebben we jullie hulp natuurlijk ook nodig. De jongeren wil ik uitdagen om volgend jaar mee te doen met M25 Eindhoven. Om elke maand één dag vrij te roosteren in je agenda om op te komen voor een kwetsbare doelgroep. En ook de ouders en andere volwassenen, ook jullie kunnen ons op verschillende manieren helpen. Op financieel gebied bijvoorbeeld. Arjan heeft mij heel stoutmoedig dit collectebusje meegegeven. Hij zei, Lars, zet maar in de hal van de kerk. Dan hebben mensen elke week in ieder geval de mogelijkheid om ons financieel te steunen. Maar naast financiële steun kunnen jullie ons ook helpen door tijd te geven. Bijvoorbeeld door te helpen in de organisatie van een actie. Nou, om nog een korte impressie te geven wat we nou precies doen, komt er nu nog een filmpje. En alvast bedankt voor jullie aandacht.
Verslag van wat er al gebeurt. Ik vind het wel mooi dat mensen die nieuw zijn in ons land wat hoogtepunten van Nederland willen kennen, zoals het zaklopen. Prachtig. Ja. Ja, het is heel mooi dat dit gebeurt en het is goed om voor te bidden. Op deze Pinksterzondag wil ik met nadruk in ons gebed bidden voor wat er gebeurt om het goede nieuws bekend te maken in onze omgeving, in deze wereld. Zending, evangelisatie. Dat zijn van die grote woorden. Het komt soms ook heel dichtbij als je daar concrete dingen bij noemt, zoals de Catharinenacht. De werk van Harry en Eva in het Midden-Oosten, Nelis en Bianca, bijbelvertaalwerk. Maar ook onze zusterkerken in Zuid-Afrika, daar zullen we voor bidden. We hebben ook gehoord in Ezechiël de boodschap van hoop. En dat is een boodschap die we allemaal nodig hebben. Maar zeker in situaties van ziekte en van zorgen, dan is het geweldig dat we die boodschap van hoop mogen horen. En ook voor elkaar kunnen bidden vanuit die hoop. En dan wil ik twee namen noemen. In de eerste plaats de naam van ons gemeentelid, zuster Wilde Lange. Die in de komende week voor een scan naar het ziekenhuis moet. Bij het bevolkingsonderzoek was er een onregelmatigheid gezien. En dat is spannend. En we hopen dat het onderzoek duidelijkheid brengt en dat het goed mag zijn. We zullen haar aan de Heer opdragen. We zullen ook bidden voor de schoonzus van Ellen en Pieter Meijer. Erika, 38 jaar. Vorige week bleek dat bij haar de acute leukemie is teruggekeerd. En dat is heel spannend. Marit, hun dochter, is vandaag bij ons. We zullen voor jullie bidden. We kunnen ons voorgaan, een dankgebed en voorbeden. God van trouw, God van liefde, God van de hoop. Wij danken u, Heer, dat u uw belofte nakomt. We danken u, Heer, voor het nieuwe begin. Het feest van de eerstelingen. Het begin van de oogst. toen u Jezus uit de dood heeft opgewekt en uw geest heeft uitgestort op de kring van uw leerlingen. Heer, de wereld is nog steeds een wereld waar we soms iets herkennen van dat visioen van een dal met botten. Als de troosteloosheid, de hopeloosheid, de uitzichtsloosheid, de doodsheid om de hoek komt kijken. Wij prijzen u, God, dat dat niet het laatste woord heeft. Dat u het laatste woord heeft, dat liefde en hoop het laatste woord hebben. En wij danken u, Heer, dat uw geest binnenin ons wil werken. Dat wij mensen zijn die leven met hoop. Heer, we willen u vragen. Wilt u zo ook bij ons, van binnenin ons werken, Heer? Dat we u kennen. Dat u voor ons levende realiteit mag zijn. Niet de God van een boekje, niet de God van een vorige generatie, maar onze God. Kom, Heilige Geest, en waai vanaf de vier hoeken van de aarde en blaas ook op ons. En geef ons woorden, geef ons daden, Heer, om het door te kunnen geven. En dan danken we u dat we ook dingen zien gebeuren, Heer. Dan danken we u voor de Catharina-nacht. Voor het werk van M25. Voor het werk van Harry en Eva. En Nelis en Bianca van den Berg. Voor het werk van onze zustergemeentes, klein en kwetsbaar in Zuid-Afrika. We prijzen u, Heer, dat u zulke tekens geeft. Wilt u al dit werk ook vastmaken en beschermen? En groei geven. Heer, we bidden u dat u ook in onze tijd zeggingskracht wil geven aan het evangelie. Dat ook wij, Heer, in onze omgeving iets mogen delen van de hoop die in ons is. Dat het mensen mag raken. Heer in de hemel, we willen u bidden voor alle mensen die op zoek zijn. Heer, we horen soms geritsel en geruis. Zien dat u aan het werk bent. We bidden u voor zoveel in de moslimgemeenschap die op zoek zijn naar wie Jezus is. Een profeet, maar meer dan een profeet. De Zoon van God. Wilt u bij hen zijn? Wilt u hen ook beschermen, Heer? Moslims die kiezen voor Jezus als hun Heer zijn vaak kwetsbaar. Wilt u bij hen zijn? Heer, als we zo bidden voor de groei van uw kerk, willen we ook met nadruk bidden, Heer, voor Israël, voor het volk van u, kinderen van Abraham. Heer, het visioen ging in de eerste plaats over hen, het gaat nog steeds ook over hen. Zegen, Heer, de kinderen van Abraham, het Joodse volk op deze wereld. De zegen van Jezus onze Heer. De zegen van Pinksteren. Heer in de hemel, we willen u ook bidden voor mensen die het moeilijk hebben, die leven in spanning, door ziekte of zorgen, door verdriet. Heer, wilt u bij de zieken zijn en genezing geven en moed. Heer, we willen u met name twee zusters bij u brengen. Wilde Lange en Erika, de schoonzus van Ellen en Pieter. Hier wilt u heel dicht bij hen zijn en voor hen zorgen en genezing geven. Heer, we bidden u in de machtige naam van Jezus, onze Heer. We prijzen u, drie enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest. Amen. We mogen onze gaven geven voor Emma Bukwini. En wie niet meer helemaal helder heeft, dat komt al op de beamer. Ons diaconaal project in Zuid-Afrika. laatste lied is samen in de naam van Jezus heffen wij een loflied aan. De geest spreekt alle talen, moet ons elkaar verstaan. We zingen dit staande en meteen daarna nog voor de zegen gezang 456, vers 2 en na de zegen het derde vers van het gezang. Van de Heer Jezus Christus en de liefde van God en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u en jullie allen.